quality assurance, manual testing, low-code, automation en agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen die deze tools gebruiken die het verschil maken. Daarom gaan wij in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality Podcast om samen te sparren over kwaliteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Quality Podcast. Vandaag gaan we het hebben over Agile en waarom dit meer is dan window dressing volgens Dirk Sunderman. Welkom Dirk.
Dank u Cynthia. Ik wil dat wel wat meer toelichten straks tijdens de podcast zelf, waarom die titel gekozen is.
Super. Wat is Agile en kan je dit even positioneren?
Voor ik dat ga doen, wil ik dat eigenlijk een beetje toelichten van wat mijn achtergrond is met Agile en waarom ik eigenlijk een Agile believer ben en een early adopter. Ik heb in 1997 al Agile praktijken gebruikt, zoals test-driven development op dat moment. Dus ik geloof daar echt in dat dat ook de enigste manier is om efficiënt en effectief kwalitatieve software op te leveren. Ik maak soms ook het onderscheid tussen agility en agile. Waarom? Omdat ik vind dat agile geen doel op zichzelf kan zijn. Agility is veel belangrijker. Wat betekent dat dan? Zorg voor wendbaarheid. Zorg dat je kunt snel inspelen op nieuwe vragen, veranderde vragen enzovoort. Zowel business als technisch. Als er een nieuwe versie van een operating systeem uitkomt, zoals een nieuwe Windows-versie, van daar heel snel op in te spelen en mee te gaan en niet zeggen van ja, we gaan dat binnen een jaar of binnen 2 jaar of binnen 3 jaar doen. Dus ik geloof in wendbaarheid, dus meer het agility-aspect dan het agile-aspect. Ook het focussen op het ontwikkelen wat gevraagd wordt en niet met hypotheses, ja, misschien binnen een jaar kan daar eens achter gevraagd worden, vergeet dat. Dat is gewoon waste en meestal realiseert zich dat ook niet. Tenminste, in mijn ervaring, die toch meer dan 30 jaar is ondertussen. Dus wat ook belangrijk is, en zeker in het hele verhaal rond agility, is de integratie van feedback. Dat is ook heel belangrijk, dat je weet dat je dingen aan het ontwikkelen bent die voldoen aan de vraag van de mensen die het uiteindelijk ook gaan gebruiken. Maar het kan zijn dat je daar ook agile voor nodig hebt om die agility ook te realiseren. Als we even naar agile zelf gaan kijken, iedereen kent het agile manifesto. De 4 values van het manifesto en de 12 principles, iedereen kent je wel. Ik wil even naar het Engels overschakelen, omdat ik vind dat dat moeilijk vertaalt, die 4 values die ze eigenlijk gebruiken. Individuals and interactions over processes and tools. Wat ze daarmee bedoelen is dat de interactie tussen individuen veel belangrijker is dan alles in een proces en in een tool te steken. Working software over comprehensive documentation. Ik gebruik dikwijls de zinsnede van documentatie is al out of date op het moment dat ze opgeleverd wordt. Dus software gaat die werkt, die gaat u aantonen en zeggen wat het kan doen en moet doen. Customer collaboration over contract negotiation. Ik zeg dikwijls, als je een contract moet inroepen voor iets af te dwingen, dan ben je meestal in een verliezende positie. Dus het is heel belangrijk om met je klanten uiteindelijk samen te werken om tot software te komen die uiteindelijk werkt zoals het moet. En dan responding to change over following a plan. Nu, dat wil niet zeggen dat er geen plan moet zijn, maar het is belangrijker ook om in te spelen op alles wat verandert. De wereld verandert sneller en sneller, dus je moet daar ook op inspelen. Nu, wat ik meestal merk is dat mensen die 4 values wel kennen, maar altijd vergeten dat daaronder nog een zinnetje staat. En dat zegt eigenlijk, that is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Dus als je gaat kijken, individual interaction staat aan de linkerkant, over processes en tools staat aan de rechterkant. Dus ze zeggen wel, wij hebben die zaken nodig, maar in veel beperktere mate dan wat er links wordt omschreven. Dus dat wil zeggen, er moet wel documentatie zijn, maar echt alleen het noodzakelijke. Dat is het grote verschil. Mensen vergeten dat. Dat laatste vergeten ze altijd. Dan zeggen ze, er moet geen documentatie meer zijn. Nee, dat is niet wat er wordt gezegd. Dat is een groot verschil. De 12 values, ik ga die niet opnoemen. Op het internet kan je die gemakkelijk terugvinden. Als je naar het Asian Manifesto kunt dat gemakkelijk terugvinden. Maar die staan allemaal in het kader van de values die genoemd worden. Dus elk principe dat daarachter staat, staat in lijn met de vier values. Dus we wijken daar niet vanaf. Nu, wat wel belangrijk is, ik zie dikwijls mensen, Agile, dan beginnen ze over Scrum en XP en andere toestanden. Agile is gewoon een overkoepelende familie van aanpakken die deze waarden en principes delen. Niet omgekeerd. Agile is geen methodologie. Dat is meer een filosofie dan iets anders. Dus Scrum, XP, Kanban, RUP, er zijn er zo tientallen. Dat zijn meer de methodologieën die gebruikt worden om Agile, het Agile Manifesto te implementeren.
Oké. En dan nu de titel. Agile, waarom is dit meer dan window dressing volgens jou?
Ik vind dat een goede vraag die je mij stelt. Waarom zeg ik dat? Omdat ik veel bedrijven, organisaties en teams zie die agile werken, of zeggen dat ze agile werken, maar waar ik zaken zie waar ik van denk van dit is niet in lijn met de agile filosofie. Ja. Veel bedrijven, organisaties en teams hebben het ook heel moeilijk om agile te werken en vooral de voordelen daarvan te realiseren. En hoe komt dat? Ja, ze gebruiken een aantal agile methodologieën door elkaar, hè, Scrum, Kanban of soms een hybride vorm daarvan. Ze gebruiken ook dikwijls scaling methodologieën zoals LES. LES staat voor Large Scale Scrum. SAFe, Scaled Agile Framework. Scrum at Scale. Ze gebruiken die en toch realiseren ze dat niet. Hè. Ze proberen zich te aligneren met best practices. Hè, van bijvoorbeeld Spotify, men bespreekt dan over Squad, Stripes, Chapters enzovoort. Ze gebruiken die allemaal, maar toch kunnen ze die voordelen niet realiseren. En daar zit een reden achter waarom ze dat eigenlijk niet kunnen realiseren.
En hoe zou dat komen, dat ze dat niet kunnen?
Ja. Dus ik ga echt mijn idee, en mijn idee dat is ook gebaseerd op het zien en het implementeren van die praktijken. Ja. Mijn idee waarom bedrijven het moeilijk hebben, dikwijls, hun aanpak is dikwijls gestoeld op het implementeren van praktijken en technieken en niet de agile filosofie. Ja. Ik ga daar een aantal voorbeelden van geven. Men creëert dan bijvoorbeeld een test scrum team. Ja. Een apart team die dan begint te testen na dat software wordt opgeleverd. Maar dat is niet in lijn met de hele filosofie, ook niet met de praktijken of de methodologieën die bestaan. Waarom werken die niet samen in dat team, in één keer? En is de oplevering gekaderd in wat ze allemaal tegelijkertijd moeten opleveren? Ja. Retrospectieven, hè. Ik heb in heel veel retrospectieven al gezeten en meegewerkt. En wat je dikwijls merkt, is dat zij dezelfde problemen keer op keer vermelden en nooit opgelost worden. Ja, dus ja, dan realiseert je ook geen voordeel als je ze niet oplost. Dan is het beter dat je retrospectieven niet houdt. Dan heeft dat weinig nut.
Klopt.
Ja, je moet ook rekenen, je gaat heel je team 2 uur aan, ongeveer, dat is de regel zo een beetje, 2 uur een retrospectieve laten doen om
alles gewoon mee te nemen naar de volgende.
Ja, en toch niet op te lossen.
Ja.
Ja. Sprints die overladen worden door een teamleider. Hè. Je hebt een teamcapaciteit van 15 user story points en ze kunnen er maar 10 opleveren. Ja, dan weet je dat dat altijd valikant gaat aflopen. Of je commit je team op zaken die ze helemaal niet kunnen realiseren omdat er te weinig capaciteit is. Hè. Beslissingen die genomen worden voor het team in plaats van door het team. Dat is ook iets dat je regelmatig tegenkomt. Als je met incrementplanningen werkt, en grotere bedrijven doen dat regelmatig, ze kwartaalplanningen doen, om te zeggen, het volgende kwartaal gaan we dit opleveren. Maar op voorhand wordt er dan beslist wat er opgeleverd wordt en er wordt eigenlijk aan de teams niet gevraagd, kunnen jullie dit opleveren? En dan wordt het eigenlijk geforced, omdat ze dat moeten doen. Of shortcuts nemen in de processen. De inhoud van de sprint ligt vast, voor een kwartaal bijvoorbeeld. De scope, overload van scope, in plaats van te kijken wat dat nodig is en zo van die zaken. Er worden ook dikwijls excuses aangehaald waarom het niet mogelijk is om die agile-filosofie in te brengen. Scope overload is een typisch voorbeeld, noem ik dat. Mensen vragen alles wat ze kunnen, want ze denken, als ik het nu niet vraag, ga ik het nooit krijgen. Maar dat betekent dikwijls dat ze niet de argumenten hebben om hun vervolgcyclussen eigenlijk te verkopen. De voorstellen van de retrospectief, als je daar gaan kijken, dan zeggen veel mensen, ik heb geen tijd om dat te implementeren. Maar ze hebben wel tijd om diezelfde fouten opnieuw te maken. Dus een beetje dubbelzinnig noem ik dat. Hè.
Wat is jouw idee dat er zou moeten gebeuren?
Het is een langere lijst dan wat ik normaal gezien in een podcast zou doen. Maar dit is een beetje gebaseerd op mijn ervaring, hoe dat je succesvol agile implementaties en gebruik ervan doet. En ook waarom agile implementaties niet werken. Spijtig genoeg, in het Engels zegt men, de golden bullet, bestaat die niet. Er bestaat niet één aanpak die gaat altijd werken. Dat bestaat gewoonweg niet. Wat ik ga opnoemen zijn een aantal dingen die mij geholpen hebben bij het succesvol implementeren van een agile filosofie en de praktijken en methodologieën die dat ondersteunen. Mijn allereerste, het eerste waar ik altijd naar kijk binnen een team, is focus op de gedragingen en de overtuigingen van mensen. Beliefs en behaviors. Dat is het eerste waar ik naar kijk. Volgens mij is dat het belangrijkste. Je kunt agile methodologieën gebruiken. Je kunt zeggen, wij doen een daily scrum, wij hebben retrospectieven, wij doen demo's. En toch werk je niet agile en werk je eigenlijk gewoon waterfall, maar in kortere tijdsperiodes.
Ja.
Van 2 weken. En dat is wat je dikwijls tegenkomt. Je gaat ook aan een aantal, je kunt dat ook detecteren, die misdragingen noem ik dat dan, en die niet overtuigd zijn van het agile aanpak. Dat zijn zo antipatronen, antipatterns in het Engels. Bijvoorbeeld een ontwikkelaar die zegt, testen is niet mijn probleem, terwijl uiteindelijk het team is verantwoordelijk voor de oplevering. Dus testen is zijn probleem ook.
Ook ja.
Hij kan die rol ook op, of zij kan die rol ook opnemen. Of het kan die rol ook opnemen. Teamleider die bepaalt de inhoud van de sprints. En dan zegt hij, maar u bent self-organizing. Nee, dan bepaalt je de inhoud. Nee, het is het team die dan de inhoud gaat bepalen en die de commitment gaat nemen op hetgeen dat ze kunnen opleveren. Maar het kan ook hogerop zijn. De hiërarchische organisatie zorgt voor het werk die geen onderdeel zijn van uw commitment. Ze gaan mensen wegnemen uit het team voor een meeting van dit, meeting van dat. En wat krijg je op den duur, is dat de commitment van het team ook niet meer gehaald wordt. Maar dat betekent dat al die mensen zeggen wel, wij gaan agile werken, maar eigenlijk geloven ze dat niet en is hun gedraging daar helemaal niet naar. Wat ook belangrijk is, is om niet dogmatisch te werken bij uw aanpak. Het doel is om agility te bereiken, niet om bijvoorbeeld Scrum te implementeren. Wat ik meestal de mensen dan wel aanraad om te doen, is kies een aanpak en gebruik technieken en praktijken van anderen. Bijvoorbeeld zegt, ik ga Scrum doen, maar gebruik dan bijvoorbeeld test-driven development uit de extreme programming aanpak. Als iets niet werkt, pas het ook aan. Leer ervan, pas aan. Dat is typisch de agile manier van werken. Dus je ziet iets dat niet werkt, pas het aan. Nu, ik geef daar wel een kleine connotatie bij. Als iets niet werkt van de eerste keer, moet dat ook niet direct altijd veranderen.
Geef het ook een kans.
Ja, geef het ook een kans. Daar is het ook belangrijk voor dat als iets niet werkt, moet je wel ook een stukje volhouden.
Misschien ook bekijken waarom werkt het niet.
Ja, waarom werkt het niet. Af en toe is het een keer een stap terug bij back to earth komen. Want mensen die agile wereld, die zweven de mission een beetje. Maar back to earth. Veel zaken werken niet van de eerste keer. Waarom? Omdat je de mensen verplicht op een andere manier te werken. En mensen veranderen duurt langer dan bijvoorbeeld zeggen, ik ga hier een tooltje implementeren.
Ik heb dus ergens gelezen dat het 30 dagen duurt om een bepaalde gewoonte te houden.
Ik heb daar nog, Ik kan er nog een heel andere uitleg bij geven. Hè. Er zijn ook ingrained patterns in je brein, hè, die u eigenlijk zeggen, wij werken altijd op deze manier. En je kunt die veranderen, maar dat vraagt heel veel tijd.
Ja.
Ja, dus dat is een beetje toch... Daarom ook dat ik altijd zeg, hè, als je niet agile werkt vandaag, of niet die agility hebt... Het is ook een aanpassing in de manier van werken. Dat betekent dat je daar ook moet aanpakken als een verandering en niet als een gewoon project. Ja. Ik vind theoretische kennis, hè, meeste mensen zeggen, maar ik ben pragmatisch. Ja, maar je moet een theoretische background hebben, hè, om op terug te vallen. Hè, voor het geval dat er discussies ontstaan in een team... En je geraakt er niet meer uit, dat je kunt terugvallen op stuk op de theorie. Als je de theorie niet kent, dan kun je dat niet. En dan is dat van, ja, maar mijn vriend heeft dat zo gedaan, of in een ander team hebben we dat zo gedaan, maar dat wil niet zeggen dat dat de beste praktijk is voor dat team. Praktische ervaring is natuurlijk ook belangrijk. Hè. Betrek mensen die praktische ervaring hebben in het implementeren, en vooral succesvol implementeren, hè, zijn geweest in dat soort omgevingen. Maar laat u niet verleiden door mensen die een heel lange cv hebben en een heel lange resume van dingen die zij succesvol hebben. Vraag echt naar... Leg me een keer uit, hoe heb je dat gerealiseerd? Leiders spelen een heel belangrijke rol, hè, in agile. Maar een rol van coach, ondersteuner en ik noem dat opruimer. Hè. Wat opruimer is, hè, als er ergens blokkades in de weg zijn, dat zij... Zorgen dat die blokkades ook verdwijnen, zodanig het team zich kan blijven focussen op waar zij op gecommit hebben. Heel belangrijk, en dat is heel moeilijk voor leiders, is een delegatie van je beslissingsrecht. Dus je gaat niet meer beslissen, je gaat de delegatie geven aan het team. Het enige wat je bij u houdt, zijn dingen die op lange termijn zijn en die grote budgettaire impact hebben. Die houd je meestal bij leiders, omdat zij een wederzicht hebben op alles wat er gebeurt. Maar veel zaken die vandaag beslist worden, kun je goed door een team laten beslissen. En dat meer opvolgen dan en ze ondersteunen daarin. Ja? Dan draag je ook als leider je de agile filosofie uit. Dat is een belangrijke. Geef ook de teams, of groepen van teams. En dan denk ik aan tribes of agile release teams of domain teams, of whatever dat je ze wilt noemen. Geef ze ook de beslissing om zich te organiseren. Dus niet alleen beslissen op wat committen we, maar hoe organiseren we ons. Want voor één team die kan zeggen van ja, wij werken best meer scrum gerelateerd, maar een ander team die zegt ja, maar wij meer in een poolmechanisme, een soort kanban aanpak. Dus laat dat ook toe. Ook als het fout loopt. Laat de mensen de kans om dat het kan fout lopen. Want dat bestaat. Hè. Mensen gaan fouten maken. Maar het is belangrijk dat ze die fouten ook kunnen maken, waardoor ze er kunnen van leren. En wat daar belangrijk is, is dat ze acties ondernemen om het te vermijden in de toekomst. Ik gebruik de term niet graag, maar op een of andere manier moet je een soort meetpunten hebben om de vooruitgang te volgen. Zodanig dat je niet altijd het team moet lastigvallen. Hè? Want dat is ook niet... Hè? Dat dingen... Er zijn dat je kunt meten en dat je kunt weten van... Ah ja, ze zijn inderdaad aan het vooruitgaan. Dat is misschien een hele rare, hè? Want het Agile Manifesto is eigenlijk... Het Agile Manifesto is gemaakt om aan softwareontwikkeling te doen. Maar ik vind Agile en Agility zeker... is geen IT-initiatief. Daar bestaan studies over wat de impact is als je het enkel binnen IT doet. Hè, maar daar gaan we dan niet op ingaan. Maar als je het enkel binnen IT doet, dan is het meestal suboptimaal. De betrokkenheid van de business is daar wel één belangrijk punt in je succes. Als er geen mensen van de business betrokken zijn bij je agile-initiatief... dan gaat dat altijd suboptimaal. Dan krijg je zo, wat we soms in termen noemen, water scrum fall. Hè, waar je in waterfall werkt voordat het bij IT komt. IT gaat dan bijvoorbeeld in scrum werken. En op het moment dat dat dan overhandigd wordt naar de run-organisatie, dan gaat je weer in een waterfall-methodologie. Maar dan verliest je enorm veel efficiëntie en wordt er ook nog altijd veel overdrachten gedaan. zoals het in een waterfall aanpak nogal zit. Als je bijvoorbeeld een PO, een product owner, bijzit bij een team, moet je wel voor zorgen dat hij het beslissingsrecht heeft om zaken rond functionaliteit te beslissen. Ja, belangrijk ook, als je incrementplanning doet, is van de business te betrekken bij je incrementplanning. En niet die doen als IT alleen en dan rapporteert aan de business en zeggen we dan feedback. Dat is ook allemaal suboptimaal en opnieuw is dat geen bewijs van het echt agile werken. En iedereen moet bijdragen aan die agility. Waar je wel moet aan denken, hè, ik heb ook in organisaties gewerkt waar compliance enorm belangrijk is, moet je wel weten hoe ga ik dat implementeren. Ja. Als een organisatie zoals de Food and Drug Administration in Amerika een farmaceutisch bedrijf gaat controleren, zij gaan zich niks aantrekken of je nu agile werkt of niet. Zij gaan zeggen, dit is wat ik nodig heb. Jij moet dat kunnen aanleveren. Dus zorg ook bij dat je dat ook mee oplevert en niet dat je denkt van, oei, ze gaan komen, nu ga ik dat rap eens creëren. Dus compliance, en er zijn heel veel soorten compliance, ik heb nu die van de farmasector aangehaald, maar er zijn er ook heel veel andere. Zorg dat je daar ook weet wat dat je moet opleveren en integreer dat ook in een agile aanpak. Wat belangrijk is uiteindelijk als mijn laatste punt die ik uiteindelijk ook wil aangeven. Het is belangrijk ook om een omgeving te hebben, creëren waar mensen geen schrik hebben. Geen schrik hebben om fouten te maken. Geen schrik hebben om initiatieven te nemen. Geen schrik hebben dat ze gaan afgerekend worden als ze iets niet opleveren wat er gevraagd wordt en dat soort. Het is wel niet de bedoeling om een omgeving te creëren waar iedereen constant fouten kan maken. Als mensen die leren uit hun fouten, dan moeten er wel acties ondernemen. Maar iedereen gaat fouten maken, iedereen maakt fouten. Als je daar kunt uit leren en ze in de toekomst vermijden, dan denk je dat je, als je, en je rekent ze er niet op af, dat je een omgeving hebt waar mensen kunnen floreren en denken van, ah, het is een positieve werkomgeving. Geef vooral ook het team de kans om bij te sturen. Als leider dus grijp niet direct in en laat het team de kans om ook bij te sturen. Je zult zien dat na een tijd als een team heel lang samenwerkt, dat zij bepaalde dingen zelf bijsturen zonder dat er iemand tussenkomt.
Okay. Heb je enige closing remarks voor ons?
Ja, ik heb er een aantal. Een beetje wat ik ervoor heb opgenoemd. Maar belangrijk is, echt focus op die beliefs en behaviors. Gedragen mensen zoals ze zeggen. Walk the talk, zoals ze in het Engels zeggen ook. Hè. Maar dat mensen echt doen wat ze zeggen. Hè. Bijvoorbeeld, het team kan beslissen aan wat ze werken, maar de teamleider bepaalt de inhoud. Dat zijn zaken die je wilt vermijden. Hè. Verandering vraagt tijd. Hè. Dus pak dat ook aan als een verandering. Je weet dat dan niet van de eerste keer. Hè. Hier gaat het lukken, maar pak dat aan als een verandering. En daarom is het extreem belangrijk, hè. Het eerste punt dat ik in verandering doe, is start met waarom. Waarom doe je die verandering? Agile doen voor de agile, dat vind ik... dat is zoals IT voor IT. Dat zijn allemaal zaken waar ik niet achter kan staan. Blijf volhouden. Hè. De voordelen die je denkt te bereiken met naar een agile filosofie te gaan of naar agility te gaan, gaat je nooit direct krijgen. Monitor de verbeteringen, zoals de sprint commitment, of wat die bereikt wordt of niet, wat er inderdaad minder defects zijn, wat er integratie van feedback ook gebeurt en die soort zaken. Monitor dat. En dan kun je ook merken dat de vooruitgang er is. En niet denken van, ik begin daaraan en van dag één krijg ik al die voordelen. En dan een laatste punt voor mij, die toch heel belangrijk is, is het is geen IT-only initiatief. De betrokkenheid van de business is key, zoals een product owner in het team te hebben, die ook beslissingsrecht heeft. Gaat de efficiëntie en uw effectiviteit van uw team enorm laten vooruitgaan. Als je toch IT-only doet, wat gaat je dan krijgen? Dan gaat je gefixt requirements hebben die binnenkomen. Wat uiteindelijk leidt tot heel weinig dynamiek in uw team. En meestal applicaties die niet voldoen aan de verwachtingen. Want die fixed noden worden meestal 6 maanden tot 1 jaar op voorhand aangeleverd. En dan komt het uiteindelijke resultaat. En dat gaat meestal niet voldoen aan wat de mensen gevraagd hebben.
Okay. Bedankt, Dirk, voor jouw leerrijke bijdrage. We gaan sowieso de 12 principes nog linken. En uiteraard wordt er nog een blog geschreven over deze podcast ook. En hiermee komen we aan het einde van weer een boeiende aflevering van de Quality Podcast. We hopen dat deze gesprekken en inzichten een waardevolle toevoeging zijn geweest aan jouw dag. Zit je nog met een vraag over deze aflevering? Stuur ons dan gerust een bericht naar info@m2q.be. Kan je al niet wachten op de volgende aflevering? Vergeet je dan zeker niet te abonneren voor de podcast op je favoriete luisterkanaal. Bedankt om te luisteren. Blijf streven naar excellentie en onthoud, kwaliteit is niet alleen een doel, het is een reis. Tot de volgende keer.